Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Fijn dat u er allemaal weer bent. Vandaag live vanuit de studio in Pakhuis de Zwijger. Twee schrijvers en theatermakers en nog veel meer, maar daar beginnen we mee. Allereerst een gesprek met Viggo Waas. 2 jaar geleden kreeg Viggo tijdens het sporten een herseninfarct. Gelukkig lag de sportschool vlak naast de VU. En in een paar minuten tijd lag hij in de ambulance en werd hij vervoerd. In de ambulance ging bij mij het licht uit, vertelde hij. Hij bleek rechtzijdig verlamd en kon eigenlijk niet meer lopen en niet meer praten. Ineens was zijn leven op de planken voorbij. 20 jaar geleden stond hij al samen met Peter Heerschop op de planken en wachtte op Godot. Na een hele intensieve revalidatieperiode staan de vrienden weer samen op de planken in de voorstelling Er gaat nog iets heel moois gebeuren. Er staat nu een herreizende of een herrezen Waas op het toneel, anders dan voorheen, maar toch weer met hele scherpe teksten. Viggo vertelt over zijn pittige reis en over zijn onlangs verschenen boek, Het Infarct, of Infarct, en over Er gaat nog iets moois gebeuren. Daarover gaan we straks in gesprek. Daarna Christine Otte. Christine heeft in haar werk laten zien hoe maatschappelijk betrokken ze is. Zo heeft ze de gevangenismonologen bedacht en gemaakt en begeleidt ze een schrijfgroep van langgestraften in Heer Hugo Waard. Ze komt uit een nest van strijdbare en kritische mensen, maar bovenal is ze kunstenaar. Ze wil mooie dingen maken, maar ze moet er wel toe doen. Zo heeft ze onlangs gemaakt Onder de rook van de hoogovens. Te zien van 18 april tot en met 27 mei. En ja, vanuit een soort beschreven familiedrama probeert ze eigenlijk weg van een gepolariseerde dialoog te komen. En ja, meer vanuit de menselijkheid naar het Tata Steel verhaal te kijken. En allereerst muziek. Someday you'll find Smoke Gets In Your Eyes. Blue Haze uit 1972 als single. En een jaar later kwam het in albumvorm. En toen haalde het de top 10 in België, Nederland en op de Easy Listening hitlijst van Billboard. Janine, jij bent er met de agenda en de mededelingen. Ga je gang.
Ja. Agenda mededelingen van 30 maart. Agenda. Ambities in Oost. Vanmiddag bent u van 5 tot 6:30 welkom om mee te praten over de ambities van Stichting De Meevaart voor en door bewoners in de Indische buurt. Wat gaat er goed en wat moet er anders? Biedt De Meevaart genoeg gelegenheid aan Amsterdammers om mee te doen, om te leren en om zich te ontwikkelen? Buurtbewoners, partners en andere geïnteresseerden praten mee na een korte presentatie. Meld u aan via communicatie@meevaart.nl. De Meevaart vindt u in de Baliestraat 48A. De avond van het werkgeluk. Steeds meer mensen worstelen met psychische vermoeidheid, werkstress of burn-out klachten. Inmiddels gaat het al om ongeveer 1,3 miljoen werknemers in Nederland, waaronder veel jongeren. Waar komt dit probleem vandaan en wat kunnen we hier tegen doen? Vrijdag 31 maart om 8:00 in Pakhuis de Zwijger zoeken wetenschappers en mensen uit de praktijk naar manieren om het werkgeluk in de toekomst te vergroten. De toegang is gratis. Pakhuis de Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade 179. Open dag Joodse begraafplaats Zeeburg. Op deze begraafplaats uit het jaar 1714 liggen 70.000 mensen begraven. En het is het grootste Joodse begraafplaats van Nederland. Het herstelproject heeft inmiddels grote vorderingen gemaakt. Veel grafstenen zijn nu zichtbaar en er is veel meer te vertellen over de mensen die erin liggen. U bent van 11 tot 4:00 welkom op het terrein. Om 1:00, 3:00 en om 11:00 starten de rondleidingen van 3 kwartier. Opgave is verplicht. En meer mail naar eerherstelzeeburg@gmail.com. De ingang van het terrein is aan de Valentijnkade, naast het Flevopark in Oost. Zondagswandeling Tuindorp Oostzaan. Op zondag 2 april om 10:00 bent u welkom bij de wandeling van de NDSM-werf naar het Zonnehuis. Bij de werf hoort u over het IJ, het graven van het Noordzeekanaal, de komst van de werven, de hoogtijdagen, de teloorgang en de transformatie. De wandeling gaat via de mooie gebouwen van de Amsterdamse schoolstijl naar het Zonnehuis. Dit huis werd gebouwd in 1932 voor het gemeenschapsleven van de bewoners van het Tuindorp. En het werd in 1993 op het nippertje gered van de sloop. Nu is het Zonnehuis een rijksmonument, een levendig cultuurhuis. Geef u op en loop mee en mail naar www.noordagenda.nl/events. Mededelingen. Gewoon meedoen in de buurt is niet zo gewoon. De adviesraad voor mensen met een lichtverstandelijke beperking werkte mee aan een onderzoek naar de deelname aan activiteiten in buurthuizen. De Hogeschool van Amsterdam heeft het onderzoek in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De resultaten werden op 16 maart gepresenteerd in Huis van de Wijk, De Havelaar. Mensen met een lichtverstandelijke beperking willen heel graag meedoen aan buurtactiviteiten, maar ze doen het vaak niet omdat ze er niet mee bekend zijn of door een eerdere vervelende ervaring met een buurthuis of met een specifieke activiteit. Voor meer informatie over het onderzoek en tips ter verbetering van de buurthuizen gaat u naar www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. Tot slot, algemene verordening gegevensbescherming. Ombudsman Munir Schramlal gaat in zijn laatste column in op de AVG. Er wordt door organisaties veel te makkelijk en te vaak gezegd dat iets niet mag van de AVG. Munich pleit ervoor om te kijken of het delen van informatie rechtvaardig is in een bepaalde context. Hij staat het moedercriterium voor, geïntroduceerd door een van zijn voorgangers. En dat luidt: behandel de burger zoals u uw moeder zou behandelen. De column van 16 maart leest u op www.ombudsmanmetropool.nl/nieuws. En dat waren agenda en mededelingen. Naar Olga.
Dankjewel, Janine. Die gaan we er echt in houden. Die vind ik heel goed. Die gaan we uitdragen, hè? Ja, Christine
zeker.
En Figo. Figo, ja. Jij bent cabaretier, acteur, schrijver, zanger en voetbaltrainer.
Ja, ben ik ook, ja.
Ook na je infarct? Gewoon weer?
Nou, ik werk bij Ajax nu. Ik ben teammanager van jongens onder 14. Want ik moest na dat ik het infarct had, moest ik gewoon even kijken of ik nog op het veld kon staan.
Goh.
Of ik nog een bal kon trappen.
Ja.
Dan kan ik te veel. Maar als je een ploeg wil trainen, moet je meer kunnen dan alleen maar een bal trappen.
Ja, nou, Ziggo, dat is heel wat anders. Ziggo, super dat je hier bent. En ja, het is een beetje een combinatie van vertellen over het toneelstuk of cabaret wat jullie samen doen, jij met Peter Heerschop.
Ja.
Maar een aanleiding is natuurlijk ook het infarct, wat natuurlijk heel veel mensen zijn er vaak heel angstig voor. Het kan zomaar gebeuren, het komt uit het niets. En jij had het 2 jaar geleden. Kun je eens beschrijven wat er gebeurde?
Ja, ik was aan het trainen met een trainer en ik werd warming up. Toen werd ik opeens duizelig. Dus toen, toen zei ik tegen die jongen, ik ga even zitten, want ik word duizelig. Maar dat zitten heb ik nooit gehad, dus ik ben gevallen.
Echt neergestort.
Neergestort, ja. Begon te trillen. Toen had ik wel een beetje paniek. Maar dat was vrij snel over. Ja, en toen was ik gewoon, dacht ik, ik ga dood.
Ja,
eigenlijk.
Want je was 59, dus nog geen
aardig. Ja, ik dacht, ik ga dood. Maar toen dacht ik, het is niet zo erg om dood te gaan nu. Ik heb genoeg gedaan in het leven. Ik
dus je had een soort bijna doodervaring, zou je kunnen
zeggen.
Ja,
ik was wel tevreden met hoe het gegaan was. Ik dacht, rust. Maar toen dacht ik, het is toch een beetje te snel. Misschien voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. Ja. Dus ik ga toch proberen om te overleven. En toen ben ik in een soort spaarstand gegaan. En
maar dat gaat eigenlijk allemaal in een flits door
je heen. Dat gaat heel snel door je hoofd heen. Want je bent nog volledig bij, maar tegelijkertijd heb je zo'n infarct. Dus komt er geen zuurstof naar je hoofd toe.
Ja.
Dan gedeelte van je hoofd toe. Dus ik kon nog wel denken, maar ik kon niet meer praten. Ik kon niks meer. Mensen waren tegen mij aan het praten van de ambulance toen die er eenmaal was. Ik hoorde die ambulance aankomen en toen dan vragen ze je dingen als... waar bent u? Wie is de koning van Nederland? Welke datum? Ja, ik wist gewoon... Ik wist het wel, maar ik kon niks zeggen.
Het ligt een beetje locked-in-syndroom, zoals dat heet.
Zoiets.
Was dat angsten? Of had je iets van, ik geef het over?
Ja, ik kan me eigenlijk niet... Ik was wel vrij rustig, geloof ik. Zo van, ik kan er niks meer aan doen, dus... Andere mensen moeten mij redden. En gelukkig kunnen ze tegenwoordig heel veel.
Ja. Gaf je een soort van aan over.
Je moet je overgeven, want je kan zelf niks meer doen. Dus,
En toen ging daarna het licht uit?
Ja, in de ambulance ging het licht uit. Ik denk, misschien hebben ze me wat gegeven. Misschien ben ik bewusteloos geraakt. En ik werd pas wakker in het ziekenhuis toen ze de buis uit mijn keel gingen halen. Tenminste, dat was de mededeling.
En dat was na de operatie?
De operatie.
Ja.
Ik ben eerst naar het VU gebracht en toen met een ambulance naar het AMC. Daar zat iemand die operatie kon doen. Via Marlies door het hart naar mijn hoofd toe om dat stolsel weg te halen.
Maar was die diagnose snel gesteld?
Ze hadden een goede diagnose.
Ja.
Dat is mijn, ik heb eerst heel veel pech gehad met zo'n trombosiet, wat loslaat in je aderen. Daarna heb ik gewoon geluk gehad.
En wat was dat met het trombosiet? Vertel.
Het is een gedeelte een soort stolsel. Een gedeelte van de binnenkant dat zich heeft opgehoopt. Laat opeens los. Daar kan je niks aan doen.
Dat is het infarct.
Dat blokkeert een ader. In mijn geval de arteria basilaris. De hoofdader naar je hoofd toe. Ja, dan is het over.
Ja, maar wat nou zo interessant is. Ik denk ook voor mensen die luisteren. Het feit dat er in zo'n korte tijd... zo gehandeld is ook jouw redding geweest.
Dat is hoopvol.
Want als je 2 weken wacht, dan blijf je als...
Als je 2 weken wacht, ik denk als je een minuut ligt... als je 2 minuten langer ligt, dan is er al meer stuk. Want je hersenen krijgen bloed, die sterven af, die neuronen. En dat krijg je nooit meer terug.
Dus het beeld wat we heel vaak zagen vroeger, mensen halfzijdig verlamd in een rolstoel, is vaak het gevolg van een herseninfarct, waar dan geen tijd en
dat
ruimte
was. Vroeger was dat een soort vonnis van half verlamd zijn in een rolstoel. En tegenwoordig kunnen ze je, als ze er snel bij zijn, je moet geluk hebben, en ze stellen de goede diagnose, dan kunnen ze je goed helpen.
Ja, dus het is bijna net als bij het hart binnen 6 minuten. Er moet van alles gebeuren. Ja, dus je had het geluk in de buurt.
Tijd is een factor. Tijd is de belangrijkste factor. Ze moeten heel snel erbij zijn en dan kunnen ze je heel goed helpen.
Ja, en toen kwam er eigenlijk een reis van 2 jaar. Hoe kwam Viggo weer op de planken? Want er gebeurde van alles.
Nou, dat was in het begin helemaal niet duidelijk. Want in het begin kon ik helemaal niet praten, niet lopen. Ja, moesten overal mee geholpen worden. Ja, en ik zei wel meteen in het begin, ik ga weer optreden. Ik kon nauwelijks uitspreken, maar ja, het was meer een soort hoop, een soort motivatie vinden om
door te gaan,
te revalideren, om door te gaan. Want ik denk, kijk, ik dacht, ja, als ik niet kan optreden, dan is mijn bestaan weg. Dat is niet helemaal zo natuurlijk, maar dan is mijn reden van bestaan wel een stuk minder geworden. Dus ik had het nodig als motivatie, ook als het niet zou lukken. Ja. Ik dacht wel, later met Peter, ik kan altijd nog schrijven. Omdat ik daarvoor niet meer spraak nodig heb. Dus ik kan de verhalen die ik in mijn hoofd heb opschrijven. Als ik motorisch beter word, want in het begin kon het ook niet. Dus toen ben ik begonnen met schrijven eigenlijk. Wat er in mijn hoofd zat vanaf het begin.
Maar kan je nog schetsen wat er, zeg maar, in die paar weken na het infarct, hè? Dan kan je nog niet lopen. Je kan
eerst 2 weken ziekenhuis, toen 5 weken revalidatiecentrum, Reade in Amsterdam.
Ja. En hoe ging, was dat een, had je dan een team om je heen? Hoe ging dat?
Ja, je hebt een team om je heen. In het ziekenhuis moet je gewoon de basale dingen leren. Zoals achter een rollator lopen. Je begint een beetje met logopedie en daarna is er in Reade een team van mensen. Een logopedist, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, maatschappelijk werk. Daar word je heel goed opgevangen, eigenlijk.
En was toen Peter al in de buurt om te zeggen, goddomme man, kom op, je moet...
Hij was wel in de buurt. Het was in coronatijd, dus er mocht maar één persoon per dag het ziekenhuis in. Dus ik had 5 dagen, dus waren het 5 personen. Mijn vrouw, mijn zoon, mijn dochter, mijn broer en Peter. Dus, ook een team. Ja, zij was er vrij snel bij.
Ja.
Dus,
en hoe was het? Kan je iets schetsen over die vriendschap? Want jullie hebben eigenlijk een hele hechte vriendschap.
We hadden al een hechte vriendschap, maar ja, die spreek je nooit zo uit. Die is er, of die is er niet.
Ja.
En pas als het slecht met een van de twee gaat, dan merk je hoe hecht het is en hoe weinig je nodig hebt in communicatie om te begrijpen wat iemand wil. Dus wat Peter gedaan heeft, is gewoon mij helpen met logopedie, dus woorden, weer proberen te praten. En me hoop geven, natuurlijk gaan we weer optreden. Dat gaat zeker lukken.
Dus nu klinkt dat heel makkelijk, maar dat moeten heel dramatische sessies geweest zijn.
Dat komt ook omdat je in het begin ben je zo verslag. Je hersenen zijn verslag, dus ook je emotiecentrum. Lachen en huilen gaan dwars door elkaar heen.
Lacht en Jantje huilt, hè?
Ja, nou, heel vaak. Maar soms is huilen komt als lachen naar buiten. Soms komt huilen als lachen naar buiten.
Ja. Ja.
En lachen als huilen. Dat is gewoon heel vreemd. Je hele bestaan is in de war.
Ja.
Dus
ook heel dramatisch voor de omstanders.
Ja,
hoe ze moeten benaderen en hoe ze...
Tuurlijk, ja. Ik sprak gisteren nog iemand naar de voorstelling. Die heeft dat nog steeds. Dus die moet constant huilen. Dus bij alles, als je zegt van ja, het komt goed.
Er komt zo'n snik. En dan...
Ja, bijna bij alles was raar. Omdat het totaal in de war is.
Dat dus centrum, het hele limbische systeem.
Ja, dat centrum is aangetast. Dus ja, dat is in de war.
Ja.
En als dat niet meer goed komt, dan ben je gewoon heel vaak aan het huilen.
Ja, en dat is bij jou goed gekomen?
Dat is bij mij redelijk goed gekomen.
Je huilt nog wel eens, maar dan
je kan wel eens huilen, maar dat hoort er gewoon bij.
Maar dat gaan jullie voorstellen, mensen moeten maar gaan kijken. Maar dat wordt heel mooi omschreven en geschilderd.
Mm-hmm.
Maar schets dat eens hoe het is als je 20 jaar met iemand samengewerkt heeft en die moet je motiveren om het leven op te pakken. En hoe gaat dat? Want voor hem moet dat ook heel pittig zijn.
Vooral voor hem heel moeilijk, denk ik, om iemand te zien die alles kon. En die opeens totaal hulpeloos is. Dus dan moet je iemand hoop geven. Maar je weet niet of het de waarheid is. Je moet iemand zeggen van ja, we gaan weer optreden. We kunnen schrijven. Neem je tijd. Maar hij wist natuurlijk niet hoe het zou aflopen.
Nee. En ook, dus, en ook de woede daarover. Je maatje kwijt.
Ja. 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 Ja, je raakt een soort vriendschap kwijt, maar je creëert ook een nieuwe vriendschap. Een diepere vriendschap. Die was er al, maar die wordt duidelijk.
Ja. Ja.
Dus voor hem was het gewoon meer er zijn, tot steun zijn en motiveren. Dat is zijn taak geweest.
Ja, en dat heeft hij eigenlijk heel fantastisch gedaan, denk ik, als je naar de voorstelling kijkt.
Zeker.
En het is een dik boek. Wat beschrijf je allemaal? Ik hoef niet het hele boek voor te lezen, maar
beschrijf de situatie vanaf het infarct.
Ja.
Tot de eerste dag in het ziekenhuis. Want ik kon niks zeggen, maar ik kon wel kijken. En als je goed kijkt naar hoe bijvoorbeeld een afdeling, daar liggen 4 patiënten. En iedereen heeft zijn eigenaardigheden. Dus je kijkt meteen, ook die vrouw die is alleen maar aan het eten. En die man is erbij, het is waarschijnlijk haar man. En die man die heeft niks te zeggen. Dat was al duidelijk. Andere vrouw had een slagboom op haar hoofd gehad. Die ligt alleen maar. Een andere vrouw was dement en had een infarct gehad. Dan zie je ook de zorg voor zo'n man. Weet je wel, je kijkt gewoon heel goed naar wat er allemaal gebeurt. Ook bij de verpleging. Als je een infarct hebt gehad, zoals ik kon ook heel goed horen. Dus ik had een soort Mickey Mouse oor.
Ja.
Zoals een blind mens ook een verscherpt gehoor heeft, had ik het ook.
Ja.
Dus ik kon bij iedereen, ook dat soort dingen, kon ik meteen... Ja, het leek wel of ik de hele gang kon horen. En ik kon ook heel goed kijken naar dat, als een verpleging was en er was iets aan de hand, dan zag ik dat aan die gezichten.
En registreerde je dat? Wat deed je daarmee?
Sloeg ik gewoon op in mijn hoofd.
Ja.
Zo van, ik moest er vaak innerlijk ook wel om lachen. Ja, om dingen. Ja. Bovendien heb je, zeker in het begin heb je vreemde dromen. Omdat je onder de medicijnen zit. Natuurlijk in het begin dan een soort drugs.
Half delier waar je doorheen gaat.
Daar ga je ook doorheen en langzaamaan...
Maar kennelijk kon je de angst aardig bedwingen als ik het zo hoor.
Het was meer zoiets van, ik zet mijn angst weg en ik ga voor mijn herstel.
Ja.
Kijken hoe ver ik kom.
Ja.
Dat is dus niet te veel denken van, dit kan niet meer, dat kan niet meer. Maar meer zoiets van... Ik ga het zo voor elkaar krijgen dat ik weer kan leven.
Ja, en had je compassie met al die taferelen die je zag?
Ja, tuurlijk. Want er waren mensen die kwamen niet goed terecht. Dat zag je meteen. Dus daar heb je compassie mee. En werden patiënten binnengebracht met helikopters. En dat was altijd een soort toch een soort rare stemming.
Ja.
Wat gebeurt er? Wie is er het slechtst aan toe? Wie is er het best aan toe?
Ja.
Wie kan opeens lopen? Wie gaat lopen? Wie gaat niet lopen? Wie?
Wow.
Ja, dat soort dingen.
En voel je veilig met de verpleging? Of is het...
Ja, zeker veilig. Ja, ik heb in het vuur gelegen en daarna was totaal veilig. Ja. Totaal veilig. Dat ligt ook aan de patiënt die je bent, denk ik. Ik was iemand die vrij optimistisch erin ging. En
geen zeikers.
Ja, geen zeikers. En als je een zeiker bent, dan zie je de slechte dingen.
Ja, vaak angst, zeiker.
Ja, tuurlijk. Dat is ook heel begrijpelijk. Want er gebeurt natuurlijk heel veel met je.
Ja.
En de ene mens reageert erop door paniek en negativiteit. En de andere denkt hoop.
Ja.
Hoop. En dat laatste heb ik gedaan.
Op een goed moment zeggen ze, nou, je bent hier klaar. Je gaat nu naar de revalidatie. Hoe was die overgang?
ik was 2 weken in het ziekenhuis. En toen ik had al gekeken op een site van Reade. Van daar wil ik heen. Want ik dacht, ik moet beter worden. Ik moet weer kunnen praten. Ik moet weer kunnen lopen. Toen had ik al als een soort utopia had ik dat Reade gezien. En kijk, je moet niet lang in het ziekenhuis liggen. Want daar kom je niet goed uit.
Dan word je ook ziek. Ja.
Dus toen ik weer rondjes kon lopen in het ziekenhuis, toen werd ik opgehaald na 2 weken om naar Reade te gaan. Maar intussen had ik een andere naam gekregen, meneer Groenlo. Ja, omdat ik een bekende Nederlander zou zijn.
Ja.
Oh. Ik hoorde ook de verpleger uitleggen aan de verpleegster dat ik een bekende Nederlander was. Dus zo bekend was ik niet. Dus die zei tegen mij, je kan niet je eigen naam hebben, want de pers komt erachter en die komen hier en zo. Je bent nu Gerard Groenlo. Ik zeg, ik kon niet praten, dus ik was maar aan het knikken. Het is wel goed. Dus ik ben 2 weken Gerard Groenlo geweest. En toen ik naar Reade werd gebracht, zeiden ze ook, meneer Groenlo, u wordt... Van de Meiberg dreef, ik zei... probeer ik uit te leggen dat ik Figo Waas was en niet Geert Groenloop. Maar die kenden ze ook niet, Figo Waas kenden ze ook niet. Dus het was heel moeilijk. Het was heel moeilijk.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk is dat gelukt en hebben ze mij afgeleverd bij het
revalidatiecentrum. Toen werd je Figo Waas gedoopt. Toen mocht je weer je
toen was ik in het begin nog Geert Groenloop in. Maar toen zei ik zelf, probeer ik duidelijk te maken. Noem me in godsnaam Figo Waas, want dat ben ik gewoon.
Ja.
Dus als een pers aan. De pers hadden we. Het liet mij met rust. Dus het was goed.
En Peter kwam trouw iedere week met jou proberen die berg te bestijgen.
Ja. Die kwam tijdens fysiotherapie of ergotherapie of logopedie kwam hier langs.
Ja.
Ik had altijd wel bezoek. En maar gelukkig niet te veel, want als je te veel bezoek krijgt, word je ook gek.
Ja.
Dus eigenlijk kwam die corona wel aardig uit, want er was al corona. Dus er mocht er maar één per dag mocht maar langskomen.
En wat was nou het momentum waarop jullie dachten, we gaan toch weer gewoon, er gaat iets moois gebeuren doen? En die titel, was dat ook?
Ja, want die bestond al.
Ja.
Die bestond al. Kijk, ik ben na 9 maanden ben ik gaan optreden in Vesten. Een toneelstuk. Daar had er een film van gemaakt. En later weer een toneelstuk. Die had ik al gespeeld, dat stuk. Maar dus ik kende die rol. En die was niet zo groot.
En kende je de tekst
nog? Ja, ik kende de tekst nog. En tenminste, die heb ik weer opgepakt. En ik had daar niet zo'n grote rol. Ik kon daar door stemmetjes doen. Ik kon beter mijn eigen stem spelen. Stemmetjes doen dan mijn eigen stem spelen. Dus ik kon Engels praten. Ik kon rare stemmetjes doen. En daardoor werd voor mij mogelijk om te spelen. Dus ik kon in het begin, heb ik het gewoon opgepakt. En dan heb ik gewoon het stuk gespeeld
voor 8 mensen.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
Ja.
Ik heb eerst, nog liedjes gezongen van Bram Vermeulen. Hoe ik dat gedaan heb, ik weet het niet. Maar mensen, die waren heel erg collant bij mij. Hè. Zo van, oké.
Doe maar, jongen.
Ze wisten ook wel dat ik... Dat het goed was voor mijn revalidatie, dat ik daar was.
Ja, dus, ja. En toen kwam dat moment dat je met Peter samen zei, dit gaan we doen.
Ja, toen het weer goed ging met Vesten, toen zeiden we, oké, dan laten we dan die voorstelling... die we ooit hadden gemaakt, laten we die oppakken en laten we die herschrijven.
Was het een bestaande voorstelling? Die zijn jullie gaan herschrijven?
We hebben die voorstelling zelf geschreven voor de corona. Die kon niet meer gespeeld worden. Omdat ik corona was. En toen hebben we 5 keer gespeeld. Toen ging het meer over de verankelijkheid van de ouderdom, de dood, wat er gebeurt.
Ja,
dus in dat thema zat het al een beetje ook het infarct. En later hebben we dat hebben we er later bij geschreven. En dat paste.
Maar wat bijzonder. Perfect. Dus eigenlijk hadden jullie al een soort thematiek te pakken.
Op onze leeftijd dan merk je pijntjes en gedoe. En je bent niet meer zo explosief en je bent niet zo...
Beetje getemd, ja.
Ja, dus je gaat dan nadenken over de verankelijkheid van een mens.
Ja.
En daar is heel veel om te lachen. Want absoluut, heel veel mensen proberen dat tegen te houden. Maar het is uiteindelijk niet tegen te houden. Maar daardoor is het... dat een schat aan scènes hadden we. Dus ja, dat programma was gemaakt. Alleen nu werd het thema... infarct kwam erbij.
Ja.
Dus
maar wat je op het toneel laat zien is toch een heel gevecht.
Ja, omdat...
En mooi.
Ja. Er zit heel veel humor in, maar tegelijkertijd...
Nog die bijtende momenten, humor ook
ja,
in.
Ja. Ja, die momenten dat het over een infarct gaat, dan is het een gevecht, ja.
Ja, en als kijker heel spannend, want jullie dansen en jullie vechten en jullie doen alles op het toneel. Dat je denkt, hoe kan dat eigenlijk wel?
Ja.
Toch?
Dat is, ja, zeker. Dat is voor een gedeelte ook natuurlijk, zeker als wij hebben een bokswedstrijd in dat stuk. En dan slaat hij mij op mijn hoofd. Dus dan denk je, wat krijgen we nou? Zegt hij, slaat hem op zijn hoofd, wat gebeurt er? Dus, maar dat kan gewoon.
Ja.
Dat is geen probleem.
Vertel, jullie gaan hoe vaak nog optreden en waar? En waar kunnen mensen het zien?
Maand april nog, tot eind april. En dan gaan we in oktober en november weer spelen. 15 keer en dan sluiten we af in een groot theater in Nederland. Misschien Carré, kunnen we. Maar het zou ook kunnen dat het niet Carré wordt, maar Nieuw-Lamar. We willen met live muziek spelen. Dus met een orkest, met strijkers, met een gitarist, met een saxofonist. En... als afsluiting van het hele proces.
Ja. En ben je nou ook een beetje filosoof geworden?
Dat was ik al.
Nee, natuurlijk.
Je gaat meer nadenken sowieso over de dood. Over het mens zijn, het bestaan. Ja, dat wordt wel iets meer getreerd nu.
Ja, ja.
Je denkt eerder... Ja, jongens, wat maken jullie nou druk? Ja. Weet je wel, het gaat maar rond en rond. En die cirkel die gaat toch rond. En je wordt toch vergeten. Je gaat toch dood. Niet dood relativeren, maar wel een beetje relativeren.
Ja. Nog het laatste. Je bent 97% beter, hè? Las ik ergens. Vond ik zo grappig.
Zoiets.
Ja. En wat is dan die 3%?
Ja, nou, mijn spraak is nog lichtelijk verstoord. Soms denk ik te snel. Wat mensen ook wel eens hebben in het normale leven. Je denkt te snel, je struikelt over je woorden. Ik moet iets meer moeite doen om iets meer focussen om te praten.
Ja.
En dat kost energie.
Nou, nu ging het heel goed. Wil je nog even aankondigen waar en wanneer mensen het kunnen zien? En nou, je boek nog even.
Vanavond in Nijmegen en dan morgen in Alkmaar. En dan komen we nog in Utrecht, Rotterdam. We komen nog in Groningen, Delfzijl. En het boek Infarct is te koop. In de winkels.
En overal bij Bol.com. Overal, hè? Ja.
Ja.
En mensen kunnen op waar kunnen ze kijken? Ticketshop? Of waar,
nou, ze kunnen kijken op Bos Theaterproducties. Of ze kijken gewoon speellijst Peter en Vigo. Dat vinden ze wel.
Nou, Peter, hartstikke Peter. Ik zie hem daarnaast zitten. Ja. Vigo, ontzettend bedankt dat je je hele verhaal mooi hebt verteld. En ik vond het een hele bijzondere voorstelling. En iedereen moet komen. Dus rij rustig naar. Je zegt je hebt geen last van stress, maar ga heel rustig naar Nijmegen.
Ja, doe ik zeker.
En dank je wel voor je bijdrage.
Beter rijdt hoor.
Ja, oh, heel goed. Goed aan Peter namens ons.
Oké, doei.
In the darkness of your private room, you've been picking at the scabs of some old wounds. You're cutting up the sorrow like it's your best friend. Thinking it's an inescapable land. See the light shining on the wall. It's gonna shine through the night. Can you see a window? Shining the light on every problem.
The window.
There's always a chance that you can. Don't you think it's time to put your gloves away? This kind of punishment should be a sin. Face it, that ain't no way to begin.
Can't.
Window of Hope van Olita Adams. En ja, Viggo Waars gaf ons een heel mooi venster op hoop na een trauma zoals een herseninfarct. Wat zomaar kennelijk in je leven kan gebeuren zonder dat je het weet. Ja, nu gaat het gesprek verder met Christine Otten. Op de allereerste plaats schrijfster. Toch? Ja, ja, je bent klopt. Gewoon echt. Nou, je hebt zelfs de Librisprijs
bijna gewonnen.
Bijna
genomineerd was.
Ja, toch? Hartstikke goed. Met de laatste, het boek laatste De Laatste Dichters. Daar gaan we straks ook nog even over hebben. We beginnen met de actualiteit. Jij hebt de stoute schoenen aangetrokken. En jij dacht, ik ga eens even de Hoogoven / Tata Steel in een ander daglicht zetten. Er wordt zoveel gepolariseerd. Er is zo'n voor en tegen. En milieuactivisten en gezondheidszorg en noem maar op. En jij hebt een stuk geschreven. Je mag het zelf vertellen.
Ja, klopt. Ja. Nou, het idee kwam samen met de makers van Vlammende Eend. Alef Kutluer en Tina Krik. En dat kwam eigenlijk toen we in Wijk aan Zee waren. Die fabriek zagen. En ik kom daar al heel lang. En ja, dat is gewoon een totaal theatrale natuurlijk omgeving. En toen dachten we ook van ja, straks weet niemand meer wat daar gebeurt. Hè? Hoe lang bestaat dit nog? En die arbeiders die daar werkten en die geschiedenis daarvan. Straks weet niemand meer dat. Van dat wij al onze verworvenheden in Nederland natuurlijk het ook te danken hebben aan strijd. En nou, dat was het begin. En toen, nou ja, dat ontwikkelde zich. En natuurlijk was de hele milieuproblematiek, die werd steeds sterker. En toen, dat was wel. Wel een motivatie, want ook daarin van ja, is mijn idee, komen de verkeerde mensen tegenover elkaar te staan. Ja, alsof de werknemers tegenover de milieuactivisten staan.
Nou, historisch, ik heb even op Wikipedia natuurlijk gekeken. In 1918 is de Hoogovens begonnen. Hè? Was echt ons nationale Hoogovens.
Hè? Nou ja, van de. Hè, zo werd het gepresenteerd natuurlijk.
100 jaar.
100 jaar, precies. En vroeger werkten daar die mensen, en dat is nog niet zo heel lang geleden, echt voor het open vuur met gevaar voor eigen leven. Hè?
Ja,
en dat wordt wel eens vergeten.
Ja. Maar je hoorde echt bij de familie van de Hoogovens. Want als je
het was net als in de Ford family. En dat was natuurlijk niet alleen maar vanuit idealisme, vanuit het kapitaal, om het maar zo te zeggen. Maar dat was natuurlijk ook om de mensen gewoon zo goed mogelijk die fabrieken te kunnen.
Nee, mensen kregen vaak ook huizen bij
huizen, vakanties, werk. Precies, alles ging. Het leven was helemaal daarom.
Dat was, je was familie van het bedrijf.
Ja, je was familie. Je kon naar de Gieterlink. Daar kon je koelkasten en stofzuigers met korting kopen.
Dus je was zelf eigenlijk van de familie.
Je was de Hoogovens eigenlijk. Ja, ja. En het werd deel van je identiteit. Nou denk ik, als je ergens heel lang werkt, wordt het altijd deel van je identiteit. En dat, daar kan je. Dat kan je nooit onderschatten, wat dat betekent voor mensen.
Maar zou het kunnen zijn dat dat gevoel van ik hoor bij die familie veranderd is toen het in Britse handen kwam eind 90
jaar? Dat is natuurlijk al.
Het was het einde van een tijdperk.
Ja, sowieso. Want het werd natuurlijk eerst in Britse handen. En dat werd eigenlijk alleen maar gekocht om de schulden van het Britse bedrijf op te lossen. En toen is het dan naar de familie Tata in India gegaan. En eigenlijk is het natuurlijk gewoon.
Het is ook van ons vervreemd, zou je
vind
kunnen
ik,
zeggen.
Kijk, het was van de staat en het werd gewoon natuurlijk helemaal privé bezit. En ik denk dat dat niet zo slim is.
Nee, maar daarmee is het dus ook van ons gevoel.
Nou ja, ons. Een bedrijf is natuurlijk nooit van ons geweest.
Het gevoel van wat die mensen hadden, hè, ons bedrijf.
Nou kijk, dat is nog steeds hoor. Nog steeds hebben de mensen Tata Steel van ons. Want Tata Steel is een hele goede werkgever, behalve natuurlijk in die periodes dat er ook ontslagen vielen, werden mensen ook gewoon ontvangen en zeggen van vandaag je moet je wegwezen. Hè, maar je verdient goed, er zijn opleidingsmogelijkheden. Dus dat is het probleem niet natuurlijk.
Maar als je nou zoals gisteren even de andere kant van de polarisatie, als je dan echt op het nieuws hoort, Tata Steel heeft beloofd, de viezigheid gaat eruit, het wordt gezonder. En dan blijkt gisteren dat het helemaal niet zo is. En dan wordt heel Nederland woedend, want jeetje, longkanker, dat hele stuk. En daarvan zeggen jullie, want daar gaan we niet in die discussie, want dan kom je in zo'n gepolariseerde.
Nou, daar gaan we wel in, want kijk, we gaan. Natuurlijk is het een discussie, maar ik denk van hoe kun je hier nou over praten zonder dat je meteen ruzie krijgt?
Ja.
En hoe kun je ook een ode ergens brengen aan de mensen die daar werken en gewerkt hebben, aan de mensen in de omgeving, aan gewoon onszelf misschien wel.
Ja.
En daarom hebben we gekozen. We gaan een familiedrama doen.
Kan je er iets over vertellen zonder alles weg te geven?
Ja, het is heel leuk. Want die mensen die dat is allemaal overigens op basis van gesprek. Hè, met mensen, oud-werknemers, kinderen, milieuactivisten. De familie Jan. En dat is
Jan.
Ja, opa kwam uit Oost-Turkije, Koerdistan. Die was in zijn jeugd een...
Dit is echt reëel gebeurd. Ja,
nou, nee. Het is fictie. Ja. Maar het is eigenlijk is... Ik geloof erin dat je met fictie eigenlijk dichter bij de werkelijkheid komt. Omdat je heel veel dingen kunt gebruiken.
Ja.
Maar opa is overleden. Die kwam jong naar Nederland. Ging bij Hoogovens werken. Was een vakbondsactivist. Leider, stakingsleider. Oma leeft nog wel. En oma is de mate familia's. Oma Dini. Is niet helemaal gezond. En
oma was getrouwd met een Turkse gastarbeider. Heette dat toen al?
Zo heette dat, ja. Zeker. En hij werkte in de maagdenhal. Maar dan moest je, als je trouwde, moest je ontslag. Kreeg je ontslag. Dus
de maagdenhal?
De maagdenhal. Daar werkten de vrouwen.
Wat en was dat?
Controleerde, ja, die controleerden de dunne platen staal op ladders en gaatjes. En dat moest... Dat het idee was, dat kunnen alleen vrouwen, want die zijn...
Dat kunnen alleen maagden, als ik het goed begrijp.
Nou, eigenlijk wel, ja. En dan mochten ook geen mannen in komen in die hal.
Wow. Alleen,
ja.
Fantastisch.
Dat was echt heel mooi.
Ja.
En dat zit ook allemaal in de voorstelling. En nou ja, zij kregen één zoon, Eddie, Erdem. En Eddie is ook vakbondsactivist, maar die heeft, nou ja, die heeft... zij hebben weer een zoon, kleinzoon. En die is de eerste in hun generatie die gestudeerd heeft. En... die betrokken is bij... Ja, hij is activist. En ook milieuactivist. Maar hij is ook denkt na over het systeem en over alles. En daar zit ook de spanning in. Want deze kleinzoon, die is natuurlijk... aan de ene kant is hij heel loyaal. Want juist hij identificeert zich juist met die arbeidersstrijd. Maar in Amsterdam voelt hij zich ook niet helemaal begrepen... door de mensen die woke zijn. En zijn vader vindt hem weer woke. Er zit een soort vervreemding in die familie. En wat er ook natuurlijk in de samenleving is. En nou ja, dat is het uitgangspunt. En daar gebeurt van alles. En daar krijgen eigenlijk al die partijen een stem. En ook, het is niet braaf. Het is ook wel best wel kritisch en alles. Maar het is vooral heel diep menselijk. En ik denk dat...
Dan krijg je vanzelf het verhaal op je bord eigenlijk.
Ja, en ik denk, je gaat je hoe dan ook identificeren met, ik denk, alle personages. En dat is maakt natuurlijk...
Maar
dat...
oma Dini rookt ook nog, hè?
Dat is inderdaad, dat mogen haar kinderen niet weten. Maar de kleinzoon, zij is twee handen op één buik met de kleinzoon.
Geestig, ja.
Ja, het gaat ook over engagement.
Ja.
En wat je over hebt om... Dat je dus zelf iets moet doen als je iets wil dat er verandert. En dat het niet... je kunt wel de hele tijd schelden op de politiek en over dit. Maar ja, je moet zelf iets doen. En dat doen mensen natuurlijk, de milieuactivisten doen dat heel goed.
Ja.
En... nou ja, de vakbond doet het op haar manier weer. Maar daar is de kleinzoon, die vindt dat veel te slap allemaal. Nou ja, er gebeurt van alles.
En vind je dat Tata Steel ook iets goeds doet?
Nou ja, maar dat...
menselijke wijze gezien bedoel ik. Even
dat vind ik een beetje een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ze zei, ik denk dat
zij ook in hun visie hebben staan en ze willen de wereld beter achterlaten. Hè?
Ja, maar dat...
je hoeft ze niet te verdedigen, maar dat hoeft niet. Maar meer
nee, maar natuurlijk, dat zegt Shell ook. En dat is natuurlijk niet. Dat is natuurlijk ook wel etalage. Want een bedrijf is niet gericht, is geen sociale onderneming, die is op winst gericht.
Ja.
En ik denk dat het heel goed is dat zij willen vergroenen, maar dat ze dat gewoon heel erg snel moeten gaan doen. Hopelijk weten ze dat. Ik denk dat ze dat wel weet.
Wat ik een hele leuke bijkomstigheid vind, is dat het in het prachtige Hoogovens Museum, het mooie gebouw.
Het is fantastisch. Dat wilden wij ook vanaf het begin, dat we daar spelen waar het over gaat, in die omgeving.
Waar je het ruikt en waar je de wolken ziet. En
precies. De vrijwilligers van het Hoogovens Museum zijn ook gastvrouwen en gastheer die tijdens de voorstelling...
Die daar ook het erfgoed... Het is ook
beheren.
Erfgoed, hè?
Ja.
En wat is dat erfgoed dan?
Nou ja,
de museum, geschiedenis. Ja.
Ja, maar het museum wordt wel deels leeggehaald natuurlijk voor de voorstelling.
Ja.
Maar je kunt er alles vragen en dat is natuurlijk... En we zijn wel heel erg onafhankelijk van Hoogovens. Dus het is niet dat wij...
We hebben hier heel bewust voor gezorgd.
Natuurlijk. En dat begrijpt Hoogovens natuurlijk ook. Dat anders dan waren we dat natuurlijk niet. Dat kunstenaars moeten absolute vrijheid hebben.
En deze, zeg maar, deze insteek, dat maatschappelijk betrokken theater, dat is iets wat jou op het lijf geschreven is, hè? Want je doet de gevangenismonologen.
Ja, ja.
Die zijn er op dit moment ook te bezien.
Ja, die spelen
bezien.
Nog ja. Op het NDSM, in het NDSM theater tot ja. Half april.
Ja.
Dat gaat gewoon zo ja. bij ja. mij. Dat
maar wat mij fascineert is, jij komt uit Deventer, ja. hè? En jouw familie was denk ik rood, Domela Nieuwenhuis, of is die...
Ja, 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 dat is ja. eigenlijk al meer dan, net zo oud als Hoogovens is. Ja. Eind 19e eeuw waren mijn grootouders al anarchisten, zeg
ja.
maar.
Ja, dus het waren ook
en strijders. Arbeiders wel, hè? Dus ja. niet gestudeerde mensen, maar wel ontzettend betrokken. En,
ja, dus dat zit in je DNA, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat denk ik. En, ja. en natuurlijk van beide kanten eigenlijk, maar... De kant van mijn vader, daar was ook veel ziekte en ellende.
Door de fabrieken of gewoon?
Nee, nou ja, armoede vooral, denk
ja,
ik.
Ja.
En onderontwikkeling. Ja. Maar tegelijkertijd waren ze ook weer wel ontwikkeling. Maar dat was gewoon wel. Dat was wel ook iets waar wat natuurlijk. Ik best lastig.
Ja, maar hoe?
En die andere kant, dat waren van mijn moeders kant, mijn opa was worstelaar, acrobaat. En die had een café en die waren heel. Weet je wel,
ook heel theater in het theater.
Ja, die liep met een wapen rond in de oorlog en zo. En dus als er de voedseldepots waren, werden er overvallen. Maar daar was hij altijd bij betrokken. Ja. En zo. Tenminste, volgens mijn moeder, en die leeft niet meer. Maar mijn moeder was niet iemand die overdreef. Nee.
En hoe word je dan schrijfster als je daar vandaan komt? Hoe is dat gegaan?
Nou ja, mijn ouders die waren zelf opgegroeid in de tijd dat kunst al, hè, de verheffing van kunst werd door de arbeidersbeweging zelf.
De AJC.
Ja, maar dat vonden zij al niet links genoeg, hè, in die families. Oh, ja, maar zij speelden bijvoorbeeld theater in de buurt en dan speelden ze Tennessee Williams. Ja.
Wow, ja.
En mijn moeder en vader speelden in de Schouwburg. En dat werd gerecenseerd. Kijk, wat het wij nu voor een deel gesubsidieerd theater is, dat was vroeger amateurtoneel.
Ja.
En mijn beide ouders hebben les gehad van de ouders van Rutger Hauer.
Wat geest.
En dus mijn moeder had in een ander leven naar de toneelschool gegaan waarschijnlijk. Dus ik ben natuurlijk wel cultureel opgevoed. En er werd gelezen, er werd heel veel gepraat en er werd... nagedacht. Kees van Koot. Ik keek, op mijn 10e mocht ik Hadi Massa zien. Dus.
Ja, ja.
En over de oorlog. En dus ik ben wel... Maar schrijver worden, ik dacht niet dat dat iets is wat ik zou kunnen worden. Dat was gewoon niet, kwam niet in me op. Dus journalist was eigenlijk het hoogst haalbaar. Toen ben ik journalist geworden bij Vrij Nederland. En toen dacht ik, ja, nou, is dit het nou? Iedere week...
Toen Amsterdammer ook nog. Hè?
Ook nog.
Ja.
En toen werd ik burn-out in die tijd, omdat ik heel hard werkte. En toen dacht ik, ja, maar ik wil gewoon een roman schrijven. En toen had ik ergens het lef om gewoon te zeggen, dat ga ik nu gewoon doen.
En dat ben je gewoon
dat
gaan
ben
doen.
Ik, ja, dat ben ik gewoon gaan doen. En dat vond ik best wel stoer achteraf.
Ja, ja. En nu is dat je DNA. Je bent schrijver.
Ja, ik denk ook van dat is wat ik ook bedoeld was te worden. Want ik was 7 jaar en zodra ik kon lezen, ging ik verhalen schrijven en dan een kaft maken en een titel bedenken. Eigenlijk ben ik niks veranderd. Ja,
is altijd zo gebleven.
Nee, dat is echt waar.
En hoe zijn die gevangenismonologen ontstaan? Want je doet ook een schrijversgroep in de gevangenis.
Ja, ik denk dat ik eigenlijk steeds geëngageerder ben geworden. Door gewoon door het leven waar het je brengt. En ik was op een gegeven moment gevraagd bij Exodus. Dat is een opvanghuis voor mensen die uit de gevangenis komen. Om daar een schrijfworkshop te doen 6 keer. En toen was dat bijna afgelopen. En toen waren er 2 mannen die zeiden, ja, maar nu willen we ook iets doen met ons verhaal. Iets goeds. En toen op de fiets naar huis, wat kan ik nu bedenken? En toen dacht ik van gevangenismonoloog. Nou, dat is heel klein begonnen. Mensen geïnterviewd, theatermonologen, acteurs erbij. En dat was vanaf het begin was dat zo'n succes. En toen mijn zoon, die zag dat en die zei van, daar gaan we een toneelstuk van maken. Dus die is opgetreden als producent. En dat is eigenlijk heel groot geworden.
Wow,
dus in alle PI's en met hele bekende acteurs. Birgit Schuurman, Kenneth Herdegijn, nu Mike Limanon.
Maar hoe was het voor die mensen, onze medemensen in de gevangenis, om te schrijven over hun ervaringen?
Ja, dat is gewoon heel bijzonder. Want dat ben ik dus blijven doen. Want al die mensen op wiens verhaal die monoloog gebaseerd zijn die zijn ook allemaal betrokken gebleven bij die voorstellingen. En daar gaat het ook heel goed mee. En vervolgens ben ik terechtgekomen in een gevangenis en ben daar een schrijfgroep begonnen. En dat is heel, heel erg. Daar zie je dus wat literatuur vermag. Hè? Dat het veel meer kan dan alleen maar mooie boeken en of toneelstukken. Maar dat je dus dat literatuur ook een uitweg is. Zoals theater voor mijn ouders een uitweg was om zich te verheffen. Ja. Is literatuur dat natuurlijk ook? Want literatuur gaat over alles. En gaat juist, stelt ook, weet je wel, tegenstelling als vrijheid, onvrijheid, goed en kwaad. Dat bevraagt literatuur. Dus dat kan, als je verhalen meeneemt of gedichten en daar vervolgens over schrijft. Dat kun je altijd wat mee. En dan...
Ja, en wat je dat. Ik heb dat gezien op de NDSM-werf. Wat ik vooral heel indrukwekkend vond. En dat is natuurlijk ook een stukje kritiek. Wat je dan wel of niet mag hebben van de gevangenissen. Maar toch ook de relatieve uitzichtsloosheid in een gevangenis. Er wordt wel een worst voor gehouden straks als je buiten bent. En dan kan je alles worden wat je wilt. Nou, dat is natuurlijk absoluut gewoon niet waar. En dan toch de hoop van die Mohammed, die dan de hoofdrol. Die toch heel goed terechtgekomen is, ook zelf nog even tevoorschijn komt op het eind en zijn verhaal doet, dat je denkt, wauw, waar heeft die jongen dat vandaan gehaald? Wat is er gebeurd?
Ja, nou ja, dat is er dus, als je in de gevangenis zo werkt zoals ik, dan zie je dus hoeveel talent daar is en hoe mensen dus gewoon, ja, ik denk dat dat...
Hoe dat gebruikt wordt.
We onderschatten mensen eigenlijk altijd, en zoals we kinderen ook onderschatten. En Mohammed was gewoon een slimme jongen. Ja, die door omstandigheden is hij verkeerde keuzes gemaakt en dingen. Maar hij is daar zelf uitgestapt. Ik denk dat dat ook... Kijk, het belangrijkste van die voorstelling voor mij om het te schrijven op het eind... is dat hij besluit van... Ik ga daar niet meer mee akkoord. Want in de gevangenis ga je geloven dat er iets mis met je is. Dat je niet helemaal goed bent. Dat je moet veranderen. Dat je moet verbeteren. Dat je geen goed mens bent. Dat je slecht bent. Maar je bent natuurlijk nooit je delict. Je bent altijd veel meer. Gelukkig had hij een moeder die hem...
Een sleutelmoment vond ik die scène met die moeder.
Precies, zolang jij mensen hebt die in jou blijven geloven.
Maar die moeder onschuldigde hem ook. Die kon ook echt zeggen, want ik heb iets toen niet. Ik heb jou de schuld niet gegeven.
Precies.
Dat klopte niet.
Je was niet de man in mijn huis. Het kan je niet zijn als kind. Kinderen zijn nooit schuld.
Dat vond ik wel een sleutelmoment.
Is ook zo.
Prachtig. Ja.
En dat je dan dat zo'n jongen dan later kan zeggen, ja, maar ik ben dat niet. Ik ben gewoon een mens, een zoon, een ding. Ja. En als je daar dan uitstapt, dan kan je daar ook rustig naar kijken.
Ja.
En dat is veel belangrijker dan wat dan ook, denk ik.
Dus komt dat zien, hoe lang nog?
Tot half april.
Half april. En die groep, die schrijversgroep in Herogewaard, die gaat gewoon door?
Ik heb ook een stichting opgericht. Dus we zijn inmiddels in 4 inrichtingen met schrijfgroepen.
Ongelooflijk.
Ja.
Nog even Noorderwoord op de valreep.
Ja, ik wil nog wel even zeggen dat de rook van de hoogovens van de première is 22 april. Het is van 18 april tot en met 27 mei te zien.
In het museum.
Maar je alle informatie op onder de rook van hoogovens.nl. Precies.
Gaat niet jou niet verbeteren, maar ik dacht nog één keer onder de rook van hoogovens.nl.
Ja.
Ja. Noorderwoord.
Ja, Noorderwoord is een programma in het Zonnehuis. Bestaat 10 jaar, precies. En het is verhalen en variété. En ook weer het bewijs dat je literatuur en theater kan maken voor iedereen. Zonder op je knieën te gaan of zonder concessies te doen.
Maar hoe ziet dat eruit in het Zonnehuis? Hè?
In het Zonnehuis, cabaret, verhalen, interviews, een monoloog.
En allemaal van mensen uit Noord?
Nee, niet allemaal van mensen uit. Nee, het is gewoon een mooie... kwalitatief hoge theatervoorstelling. Maar onze theatermonoloog is altijd wel geïnspireerd op iemand uit Noord. En deze keer op Shirin de Coach. En dat is mijn kickboxcoach. Marokkaanse vrouw van 19 die echt enorm rolmodel en een geweldige bokser is. En Nathalie Baartman is de cabaretier. En Erik Jan Harmens is de schrijver.
En ben je nog met een boek bezig?
Absoluut. Ik ben met een roman aan het schrijven waarvan mijn redacteur zei dat dit wordt een controversieel boek.
Wauw, we gaan het zien allemaal. Fantastisch. Nou ja, heb je nog een wens ten aanzien van je carrière? Dat je denkt, zou nog iets heel anders willen doen of nog iets nieuws? Of ja, het is allemaal hartstikke nieuw wat je doet. Maar heb je nog een soort oerwens die in de drukte nog een beetje verdrongen wordt? Of denk je...
Nou, ik hoop dat ik dit nog een tijd mag doen. Ja. Dat is het enige. Boeken schrijven en theater maken. Ja. En dat... Ik ben heel gelukkig met wat ik doe. En ik blijf ook... Vorige week zei een van de gedetineerden... Ik moet nog 5 jaar. Ik hoop dat je dan nog bent. Dat je dan ook nog blijft. Dus dat zag ik als een soort opdracht.
Ja, het is natuurlijk ook een vorm van therapie. Dat je op die manier jezelf leert.
Ja, maar dat is niet de bedoeling.
Nee, dat is het ook niet. Maar voor die mensen werkt het therapeutisch natuurlijk.
Maar dat is natuurlijk voor iedere mens geldt dat.
Als je woorden kan vinden voor allerlei zaken.
Ja.
Christine, hartstikke leuk, hartstikke inspirerend. Ga allemaal naar onder de rook van de hoogovens.nl. Daar kan je zien waar je de tickets, hoe je de tickets kan krijgen. En heel erg bedankt voor de inspirerende bijdrage. En veel succes met alles. En fantastisch wat je doet. Dank je wel. Dit was het voor deze week. Fijn dat u geluisterd hebt. En graag tot volgende week. We spraken met Viggo Waas en Christine Otte. Beide schrijvers. Geen acteur jij, maar schrijver en theatermaakster. Tot volgende week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal. Op Radio Salto.